Vooraf heb ik de volgende afkondigingen voor u. De begrafenis van onze broeder Piet van der Oever, die woensdag jongsleden in de leeftijd van 96 jaar overleed, vindt morgen plaats, maandag 22 april, op de begraafplaats De Vormt. Vooraf wordt er in ons eigen kerkgebouw een rouwdienst gehouden, die om 10 uur begint. Na de begrafenis is er nog gelegenheid tot condoleances in ons kerkgebouw. Na afloop van deze dienst ligt er in de hal van de kerk een folder van de GZB klaar met informatie over het uitwisselingsproject met Albanese jonge vrouwen waar onze gemeente ook aan deelneemt. Kopij voor in de nieuwe kerkbode kan tot zaterdag 27 april ingeleverd worden. De collecte van volgende week zondag is bestemd voor de diaconie en de collecte voor deze dienst straks. De eerste collecte voor de eredienst, de tweede collecte voor schulddelging en de derde collecte voor onderhoudsfonds. Voor alle data geldt Deo Volente. Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Het is God die mij met kracht omgordt en hij heeft mijn weg volkomen gemaakt. Hij maakt mijn voeten gelijk als de rinden en hij stelt mij op mijn hoogten. Wij gaan zingen Psalm 18 vers 10, het tiende van Psalm 18. In verbondenheid met de kerk van de reformatie beleiden we vanavond ons geloof met zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. En wij zingen als antwoord daarop psalm 146 vers 4. Het vierde van psalm 146 als antwoord op de geloofsbelijdenis uit zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt de vraag gesteld, wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand, ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen. En in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. Laten wij samen bidden. Heer, duizelt ons voor ogen als we dat op ons laten doordringen. Het is de Heer, wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. Het groot heelal. Heer, als wij alleen al aan deze wereld denken. Diepe zeeën, woeste wateren, hoge bergen. Eindeloze zandvlaktes, kleurrijke bloemenvelden, duizenden boomsoorten, miljarden mensen, allemaal uniek. U heeft de wereld geschapen met alles wat daarin en daarop is. Maar het is slechts een stipje in het grote heelal en ook dat schiep u. U heeft de sterren als dun zand uitgestrooid, planeten met duizenden kilometers omtrek. U gaf ze allen hun plek in dit onmetelijke universum. En zo kunnen we doorgaan. Al onze woorden vallen in het niet bij uw grootheid, uw macht, uw majesteit. En van die God beleden wij dat hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand nog onderhoudt en regeert. Heere, het duizelt ons voor ogen als we dat op ons laten doordringen. U, die het groot heelal heeft voortgebracht. onderhoudt en regeert met uw eigen hand al uw schepselen. Al uw schepselen. Ook ons. Dat wij hier nu zitten is uw hand. Wij danken u daarvoor dat uw hand ons uitkoos en ons leidde naar uw huis toe. Uw huis, de plek waar u in het bijzonder onze ziel wil onderhouden, wil voeden. Daar bidden wij dan ook om, nu we hier zijn, rondom uw woord. We zullen straks uw woord lezen, uw woord horen. Maar geef dat we werkelijk gevoed worden, dat uw evangelie zal klinken en wij gevoed worden met brood des levens. Dat verdienen we niet, want wij belijden uw grootheid. Maar tegelijk moeten we zeggen dat wij zo vaak groot van onszelf denken. Wij leven zo vaak ons leven alsof we onafhankelijk van u kunnen zijn. Wij denken zo vaak dat we het zonder u ook prima voor elkaar hebben. U weet het, u kent ons. Blaas al onze hoogmoed en trots weg en doe ons beseffen dat we in alle dingen afhankelijk zijn van u. Zegen daartoe de verkondiging van uw woord. We bidden voor ieder met een taak deze dienst. Zegen de koster, de organist. Wees bij de broeders van de kerkraad, de man van beeld en geluid. Help in het spreken en help in het luisteren. U weet wat een ieder nodig heeft. Geef dat uw woord mag binnenkomen en dat er voor ieder iets bij zit. Voor jongeren en ouderen. Voor degenen die met een diep verlangen zijn opgekomen. En degenen die hier zitten omdat het moet. Voor degenen bij wie het in het leven lukt en loopt. En voor degenen die te maken heeft met tegenslag en verdriet. Heren, open zo onze oren voor uw woord. Open onze harten, zodat uw woorden zullen binnenkomen. Zodat we uw stem zullen verstaan en gevoed worden met woorden die we nodig hebben. En richt ons hart op u. Zegen zo deze dienst. We bidden het. Niet opdat we het verdienen, maar om Jezus wil, uit genade. Amen. Wij openen de Bijbel vanmiddag op twee plekken. Allereerst lezen wij Leviticus 26. Daar lezen we twee stukjes, vers 3 tot met 6 en vers 14 tot met 22. En vervolgens lezen we Habakkuk 3, het hele hoofdstuk. Nou, Leviticus, dat staat bekend om de wetten en de geboden die de Heere God geeft aan zijn volk. God geeft zijn geboden om hem te dienen, om te leven tot eer van hem en in vrede met elkaar. En dan komt Leviticus 26 tot een soort conclusie, of een climax zou je kunnen zeggen, waarin de Heere heel scherp tegenover elkaar zet, dat als je de Heere dient, dat je zegen mag verwachten. En ja, als je zijn geboden in de wind slaat, als je leeft voor jezelf, dat je dan oordeel kunt verwachten. En van die beide kanten lezen we een stukje, een paar versen. Vers 3 tot met 6, waar het gaat over de zegen. En vers 14 tot met 22, waar het gaat over het oordeel. Leviticus 26, vanaf vers 3. Indien gij in mijn inzettingen wandelt en mijn geboden houdt en die zult doen, zo zal ik uw regens geven op hun tijd. En het land zal zijn inkomst geven, en het geboomte des velds zal zijn vrucht geven. En de dorsttijd zal u rijken tot de wijnoogst, en de wijnoogst zal rijken tot de zaaitijd, en gij zult uw brood eten tot verzadiging toe. En gij zult zeker in uw land wonen. Ook zal ik vrede geven in het land, dat gij zult te slapen liggen, en niemand zij die verschrikken. En ik zal het boos gedierte uit het land doen ophouden, en het zwaard zal door uw land niet doorgaan. En dan lezen we vanaf vers 14 verder. Maar indien gij niet zult horen en al deze geboden niet zult doen, en zo gij mijn inzettingen zult smadelijk verwerpen, en zo uw ziel van mijn rechten zal walgen, dat gij niet doet al mijn geboden om mijn verbond te vernietigen, dit zal ik u ook doen, dat ik over u stellen zal verschrikking, tering en koorts, die de ogen verteren en de ziel pijnigen. En gij zult ook uw zaad te vergeefs zaaien, en uw vijanden zullen dat opeten. Daartoe zal ik mijn aangezicht tegen uw lieden zetten, dat gij geslagen zult worden voor het aangezicht uw vijanden. En uw haters zullen over u heerschappij hebben, en gij zult vlieden als iemand u vervolgt. En zo gij mij tot deze dingen toe nog niet horen zult, ik zal nog daartoe doen om u zevenvoudig over uw zonde te tuchtigen. Want ik zal de hoovaardigheid uw kracht verbreken en zal uw hemel als ijzer maken en uw aarde als koper. En uw macht zal ijdelijk verdaan worden. En uw land zal zijn inkomst niet geven. En het geboomte des lands zal zijn vrucht niet geven. En zo gij met mij in tegenheid wandelen zult en mij niet zult willen horen, zo zal ik over u naar uw zonden zevenvoudig slagen toedoen. Want ik zal onder u zenden het gedierte des velds, het welk u beroven en uw vee uitroeien en u verminderen zal. En uw wegen zullen woest worden. Tot zover Leviticus en lezen we Habakkuk 3. Habakkuk 3 vanaf vers 1. Een gebed van Habakkuk, de profeet, op Schichjonoot. Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoudt dat in het leven in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toren gedenk des ontfermens. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran, Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. En er was een glans als des lichts. Hij had hoornen aan zijn hand en aldaar was zijn sterkte verborgen. Voor zijn aangezicht ging de pestilentie en de vurige kool ging voor zijn voeten henen. Hij stond en mat het land. Hij zag toe en maakte de heidenen los. En de gedurige bergen zijn verstrooid geworden. De heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen. De gangen der eeuw zijn zijne. Ik zag de tenten van Kushan onder de ijdelheid, de gordijnen des lands van Midian schudden. Was de Heere ontstoken tegen de rivieren? Was uw toren tegen de rivieren? Was uw verbolgenheid tegen de zee toen gij op uw paden reed? Uw wagens waren hel. De naakte grond werd ontbloot door uw boog, om de eden aan de stammen gedaan door het woord, Sela. Gij hebt de rivieren der aarde gekloofd. De bergen zagen u en leden smart. De waterstroom ging door, de afgrond gaf zijn stem, hij hief zijn zijden op in de hoogte. De zon en de maan stonden stil in haar woning. Met het licht gingen uw pijlen daarheen. Met glans uw bliksem en de spies. Met gramschap trad gij door het land. Met toren dorstet gij de heidenen. Gij toogt uit tot verlossing uw volks. Tot verlossing met uw gezalfde. Gij doorwondde het hoofd van het huis des goddelozen. Ontblotende de grond tot de hals toe. Sela. Gij doorboorde met zijn staaf en het hoofd zijner dorpslieden. Zij hebben gestormd om mij te verstrooien, die zich verheugen alsof zij de ellendigen in het verborgene zouden opeten. Gij betrad met uw paden de zee, de geweldige wateren werden een hoop. Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd. Voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn gebeente en ik werd beroerd in mijn plaats. Zekerlijk, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid. Als hij optrekken zal tegen het volk, dat hij met benden aanvallen. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfboom liegen zal en de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stalling wezen zal, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God van mijn hel. De Heere, Heere is mijn sterkte. En hij zal mij voeten maken als der hinden. En hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Voor de opperzangmeester. Op mijn neginoot. Tot zover het woord van God. De kern voor de preek. Kernteksten zijn vers 17 en 18. Die zal ik straks nog een keer voorlezen. We schrijven boven de preek. Zingend door het oordeel. Zingend door het oordeel. 3 punten heb ik. Allereerst een gebed vanuit de diepte, dat is vooral vers 2 en vers 16 van Habakkuk 3. Vervolgens een openbaring vanuit het verleden, vers 3 tot en met 15. En als derde een lied van boven, vers 17 tot 19. Dus zingend door het oordeel, een gebed vanuit de diepte, een openbaring vanuit het verleden en een lied van boven. Wij zingen ter voorbereiding op de verkondiging Psalm 68, vers 4 en 9. Psalm 138, vers 4 is ons antwoord op de verkondiging. Alhoewel de vijgenboom niet in bloei zal staan en geen vruchten aan de wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfboom liegen zal en de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stalling wezen zal, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils, zingend door het oordeel. Ja, gemeente, zegt u het na. Al zal de vijgenboom niet bloeien, geen vrucht meer aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van het land tegenvallen, geen rund meer in de stal overblijven, ik zal dan toch van vreugde opspringen. Het zijn prachtige woorden, de tekst is mooi om op te hangen, alleen wie dit lied op zich laat inwerken, die zal het eens zijn met die man. Ik sprak hem op een dinsdagochtend, we zingen met een groep mannen in onze gemeente van 8 tot 9 altijd wat psalmen en geestelijke liederen. En ik had die ochtend het gebed van Habakkuk opgegeven, je kent het misschien. Al zal de vijgenboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn, toch zal mijn beker overvloeien, want Jezus schenkt mij vreugdewijn. Na het uur kwam hij naar me toe. Hij zei, ik zing dat lied wat jij opgaf altijd wel met aarzeling hoor. Zeker dat derde vers. Al kwellen, ziekten, zorgen, machten, ik zal hen met Gods woord verslaan. Ik blijf zijn beeld in mij verwachten, al klaagt de boze mij ook aan. Nochtans, ja, nochtans zal ik juichen. Ik weet niet of ik het nog zo hard zing als ik doodziek op mijn sterfbed lig. Het is een wonder als het zo is, maar toch zing ik het maar zachtjes, zei die man. Herkenbaar, of niet? Ik weet niet of ik het nog zo hard zing als ik doodziek op mijn sterfbed lig. Het is een wonder als het zo is, maar toch zing ik het maar zachtjes. Alleen ik liep naar huis en dacht, hoe heeft Habakkuk dit lied eigenlijk leren zingen? Heeft hij wel begrepen wat hij zong? Of was hij een geweldige gelovige, een onbereikbaar voorbeeld van hoe het eigenlijk zou moeten zijn? Alleen toen ik deze preek aan het voorbereiden was, ontdekte ik het geheim. Namelijk, Habakkuk eindigt zijn gebed hiermee. Begrijpt u? Ik bedoel, er is iets aan vooraf gegaan. Hij begint zijn gebed er niet mee, maar hij groeit er naartoe. Hij wordt er naartoe gebracht. Dus hoe u hier ook zit vanmiddag, misschien zingt u het lied in geloof mee, of zit jij hier als die man, dat is vanmiddag het doel van de verkondiging. Dat u op deze toonhoogte wordt gebracht. Want hier in Gods huis wil de Geest het lied u leren zingen. Laten we eens kijken. Want Habakkuk begint zijn gebed heel anders. Vers 1. Een gebed van Habakkuk de profeet op Shigionoot. Zo. Dat zet direct de toon. Op Shigionoot. Op de wijs van een klaaglied betekent dat. Klagend staat Habakkuk te bidden. Diep verslagen roept hij het uit tot God. Zie je hem staan? In vers 16 zie je hoe het eruit zag. Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd. Voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn gebeenten en ik werd beroerd in mijn plaats. Je ziet het voor je. Een man zoals u en ik, lijkbleek, staat te trillen op zijn benen, te beven als een rietje, zakt ineen omdat zijn botten het gewoon niet meer houden. Waarom? Waar gaat dit over? Nou, om dat te begrijpen bekijken we eerst kort de achtergrond in hoofdstuk 1 en 2. Want Habakkuk leefde namelijk in de tijd van koning Joachim. Een goddeloze koning, zijn bewind wordt bepaald door wetteloosheid en onrecht. Armen worden uitgebuit, kwetsbaren onderdrukt, er is ruzies in huwelijken, polarisatie in de maatschappij, de tempeldienst, het is achterhaald, geloof, het is ouderwets, God is uit het volksleven weggedrukt, zijn woorden en geboden worden weggelachen. En daarom besluit God om in te grijpen. Habakkuk 1, vers 5b. Ik werk een werk in uw liedendagen, zegt God, het welk gij niet geloven zult als het u verteld zal worden. Want, zie, ik verwek de Galdeën. Ziet u? God doet de Galdeën opstaan. De Galdeën? Ja, een bitter volk. Hoofdstuk 1, vers 6. Huiveringwekkend en angstaanjagend. Vers 7. Als leeuwen grijpen ze hun prooi. Als roofvogels nemen ze Juda gevangen in ballingschap. Ik werk dit werk, zegt God. Ik verwek de Galdeën. Nou, dan begrijp jij wel waarom Habakkuk zittet, toch? God kwam met zijn oordeel omdat Juda vervallen is tot onrecht en goddeloosheid. Alleen Habakkuk begrijpt niet dat God daarvoor zo'n goddeloos volk gebruikt, de Galdeën. En daarom roept hij het uit tot God, Habakkuk 1 vers 13. Waarom aanschouwt u wie trouweloos handelen? Waarom zwijgt u wanneer een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hij zelf? Habakkuk zegt, Heere, Juda heeft gezondigd, dat is waar. Maar die Galdeën die zijn nog veel goddelozer. En zij nemen nu uw volk gevangen. Hoe kunt u dit doen? Waarom laat u dit toe? Bent u niet van ouds af de Heere? Vers 12. De Heere, de verbondsgod, die trouw bent aan uw volk. De ik ben die ik ben. En zo roept Habakkuk het uit tot God. En de Heere die antwoordt. Hoofdstuk 2, vers 2. Toen antwoordde de Heere. Wat antwoordt hij? Nou, het gaat te ver om vanmiddag heel hoofdstuk 2 te behandelen. Maar duidelijk is dat het via de weg van het oordeel toegaat naar een doorbraak van Gods koninkrijk. Kijk maar. Midden tussen de oordelen in hoofdstuk 2 klinkt er hoop, vers 14. De aarde zal vervuld worden dat zij de heerlijkheid des Heren bekennen, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Ziet u? Daar gaat het heen. De aarde zal vervuld worden van de kennis van de heerlijkheid van de Heren. Je ziet het misschien niet, Habakkuk. Je ziet oordeel en gericht. Je ziet vrede Galdeën, maar dwars door mijn oordelen heen vervul ik mijn belofte. De aarde zal vol worden van de kennis van de heerlijkheid van de Heer. En daarom besluit Habakkuk hoofdstuk 2 met een oproep. Wees stil, of zwijg voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. En zo is Habakkuk in hoofdstuk 3 stil geworden. Hij roept niet meer, hij protesteert niet meer, hij zwijgt. Of ik zelf zeg, hij zwijgt, maar hij zegt nog wel iets, hè? Vers 2. Heren, uw werk, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Zie je dat? Heren, uw werk, behoud dat in het leven. Wat een omslag, hè? Zeker als je het vergelijkt met hoofdstuk 1. U moet dat thuis maar eens teruglezen. Habakkuk was heilig verontwaardigd. Hij wierp zijn vragen op de Heere. Maar hier is Habakkuk het met de Heere eens geworden. Hij weet, de aarde zal vol worden van de kennis van de heerlijkheid van de Heere. Daar gaat het naartoe. Heere, uw werk, behoud dat in het leven. Maak het bekend in het midden van de jaren. Ja, gemeente, ik wilde bij dit eerste punt aanvankelijk een toepassing maken door zoiets te vragen als, bidt u het met Habakkuk mee? Dit is een schitterend gebed. Heren, hoe het ook zal gaan in deze wereld, wat er ook gebeurt, als uw werk maar in het leven blijft, als uw beloftes maar vervuld worden, als uw koninkrijk maar doorbreekt en als uw evangelie maar blijft klinken. Alleen toen ik besefte wat dit hier betekent, dacht ik, durf ik dit zelf eigenlijk wel te bidden? durf ik dit zelf eigenlijk wel te bidden? Ja, want dit woord moet je echt even voelen vanmiddag. Heren, uw werk, behoud dat in het leven. Uw werk, dat is hetzelfde woord als in hoofdstuk 1 vers 5. Ik werk een werk. Ik doe de Galdeën opstaan. Heren, uw werk, behoud dat in het leven. Voelt u? Habakkuk zegt, Heren, de aarde zal vol worden van de kennisheid van de heerlijkheid van de Heren. Maar dat gaat via de weg van het oordeel. U zult daarvoor de Galdeën gebruiken. Gemeente, en daarom bid dit niet te snel vanmiddag. Maar laten we haasten om dat laatste zinnetje, of dat volgende zinnetje mee te bidden. Te smeken. Heren, als uw oordelen komen, gedenk in uw toren aan ontferming. Het laatste stukje van vers 2. In de toren gedenk des ontfermens. Heren, uw werk houdt het in leven. Alleen met dat u uw werk voortzet. Gedenk in uw toren aan ontferming. Gemeente, is dat niet uitgerekend en gebed voor onze tijd? Wij leven niet in de tijd van koning Joachim, dat is waar. Maar het lijkt er soms wel op, toch? Een tijd van zonde en onrecht. Een tijd van wetteloosheid en goddeloosheid. God is uit het volksleven weggedrukt. Zijn woorden worden weggelachen. Geloof, het is ouderwets. De kerkdienst, het is achterhaald. Zijn geboden, wij weten wel beter. Gemeente, als er in onze tijd ergens behoefte aan is, is het dit. Dat we belijden, Heren, wij hebben gezondigd. Als volk, afgedwaald van uw woord. Wij hebben gezondigd als kerk. O God, wat hebben we er een puinhoop van gemaakt. Met hete hoofden en koude harten zijn gemeenten gescheurd en kerkmuren hoog opgetrokken. Het is niets meer dan eigen schuld als u de kandelaar van uw woord zou weghalen. Als u de deuren van uw huis zou sluiten. Wij hebben gezondigd als individu. Ik heb gezondigd. Nalatig geweest aan de dienst aan u. Tekortgeschoten in het getuigen van wie u bent. Niet geleefd overeenkomstig uw wet. De zonden in mijn leven zijn ontelbaar. O God, ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Daarom ben ik, Heren, uw gramschap dubbelwaardig. Wij kunnen slechts amen zeggen op Gods werk. Amen zeggen op Gods gericht. Uw werk, Heren, behoud het in het leven. Maar gedenk in uw toren aan ontferming. Gedenk in uw toren aan genade. O God, zegt Psalm 6, sla ons. Doe het met medelijden. Zoals een vader doet. Ouders, bid u zo. Voor uzelf. Voor uw kinderen. Uw kleinkinderen. Gemeente, bid u zo voor ons land. Voor ons volk. Als steeds meer kerken de deuren sluiten. Als wetteloosheid en eigen wegen ons land stempelen. Gemeente, bid u zo voor de kerk. Voor ons kerkverband. Houd uw werk in leven, Heren. De verkondiging van het woord. De bediening van de sacramenten, ook op Urk. Gedenk in uw toren aan ontferming. Gemeente, laat het ons aansporen. De nood van ons land. De nood van ons volk. De nood van de kerk. De nood van de gemeente. De nood van mijn eigen leven. Heren, uw werk. Behoud dat in het leven. Denk in uw toren aan ontferming. Gemeente, dat is het eerste. Habakkuk's gebed uit de diepte. En dat brengt me bij het tweede. Een openbaring vanuit het verleden. Want hoe is Habakkuk het met de Heere eens geworden? Hoe kan hij dit gebed uiteindelijk eindigen met een lofzang? Nou, goede vraag. En dat brengt me bij vers 3 tot met 15. Want wie dit hele gebed op zich laat inwerken, die zal zien dat er niet alleen geroepen wordt tot God. Want vers 3 tot met 15 is eigenlijk één grote godsopenbaring. Een openbaring bij God vandaan. Schitterend, hè? Terwijl Habakkuk bidt, openbaart God zich aan hem. Kijk maar. Vers 1, een gebed van Habakkuk. Vers 3, God kwam van Teman. Gemeente, dit is echt bidden. De Heere ontmoeten. Mag ik eens vragen, bidt u wel eens zo? Jij? Zijn jouw gebeden ook echt ontmoetingen met de Heere? Dat je zegt, ja, als ik bid, openbaart de Heere zich aan me. Ik spreek tot hem, hij komt tot mij. Heerlijk zulke gebeden. Nou, zegt iemand, ja, ik zou wel willen dat ik zo kon bidden, maar ik heb het nog nooit meegemaakt. Oh. Nou, daarom bekijken we nu eerst 4 kenmerken van dit gebed, hè, van deze openbaring. En dan kom ik straks terug bij deze vraag. Eerst 4 kenmerken. Het gebed heeft allereerst iets weg van een psalm. Dat zien we direct aan het begin. Het gebed begint met een muzikale noot, ik zei het al, op Shigio-noot. En ook het slot is typisch een psalm voor de opperzangmeester op mijn neginoot. En ook in het gebed zien we duidelijk dat het om een psalm gaat. 3 keer klinkt daar namelijk het bekende woordje Sela. Vers 3, vers 9, vers 13. Habakkuk's gebed is echt een psalm. Als tweede kenmerk kunnen we dit gebed opdelen in 3 stukken. Vers 3 tot met 7. Gods verschijning aan Habakkuk. Vers 8 tot 12. Gods strijd in de natuur. En vers 13 tot 15. Gods overwinning van de vijanden. Zie je? Vers 3 tot 7. Gods verschijning. Vers 8 tot 12, Gods strijd. En vers 13 tot 15, Gods overwinning. Machtig, vind je niet? God openbaart zich aan Habakkuk, vol heerlijkheid en heiligheid. Strijdend gaat hij zijn vijanden te lijf. En niets en niemand blijft overeind. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd, verjaagd, verstrooid, doen zuchten. Wie schuilt bij deze God is veilig. Net als in het verleden, toch? En dat brengt me bij het derde kenmerk. Namelijk de inhoud van die beelden. Want als we die beelden op ons laten inwerken, dan komen ze ons allemaal bekend voor. Kijk maar even mee. Vers 3. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran. Dat is Deuteronomium 33, vers 2. Een verwijzing naar de verbondssluiting. God sloot een verbond met zijn volk. Hij openbaarde zich op de Sinaï, de berg in de landstreek Teman. God kwam met macht en majesteit, met donder en beving. Net als hier in Habakkuk 3. En komen die woorden uit vers 9 en 10 jou ook bekend voor? Gij hebt de rivieren der aarde gekliefd, de waterstroom ging door, de afgrond gaf zijn stem. Inderdaad, een verwijzing naar de zondvloed. God opende de sluizen van hemel en aarde, alles kolkte en bruiste. In een waterstroom gaf de afgrond haar stem. Habakkuk ziet het voor zijn ogen gebeuren. En die geschiedenis van Jozua, die ken jij ook wel. Het volk Israël mocht Kanaan innemen. Een hevige strijd laaide op, maar plots stond de zon stil boven Gibeon, de maan in het dal van Ajalon. Een goddelijk bewijs dat de Heere zelf voor zijn volk streed. Nou, houd vers 11 dan maar naast vanmiddag. Zon en maan stonden stil in hun woning. Zoals God streed voor Jozua, zo openbaart God zich hier aan Habakuk. En weet u nog wat we zongen net voor de preek? Psalm 68, een echte overwinningspsalm. O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid en op uw heil of verlossing doen hopen. Toen gij langs Parans woeste grond hun voortoog schokte de aarde in het rond. Het is alsof je Habakuk 3 vers 12 en 13 leest. Hè? Met gramschap trad gij door het land. Met toorn dorstte gij de heidenen. Gij toog uit tot verlossing van uw volk. Tot verlossing van uw gezalfde. Ziet u, gemeente? In deze beelden klinkt heel Israëls geschiedenis mee. Habakuk ziet Gods grote daden uit de geschiedenis als een schilderij voor zich getoond. Oké, zeg je. Ik zie het, maar wat heb ik hieraan? Die geschiedenis is verleden tijd. Ik leef vandaag, ik woon gewoon op Urk. Wat kan ik hiermee? Nou, dat brengt me bij het vierde kenmerk. Want de Statenvertalers hebben dit gebed terecht vertaald met een verleden tijd. Maar er zijn ook vertalingen die deze tekst vertalen met een toekomstige tijd. Zo mag je het namelijk ook lezen. Want dit zijn geen woorden van ooit is dit gebeurd, inspirerend verhaal. Maar ja, dat is het dan. Nee, gemeente. Deze daden uit het verleden klinken bij Habakuk in het heden, omdat ze alles zeggen over de toekomst. Nog een keer. Deze daden uit het verleden klinken bij Habakuk in het heden, omdat ze alles zeggen over de toekomst. Gods openbaring is niet alleen iets van ooit en toen, maar die woorden van toen en daar zijn de garantie dat God in de toekomst op dezelfde manier zal werken. Want hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Gemeente, en daarom nog een keer die vraag. Bid u wel eens zo. Want alles wat Habakuk zag en hoorde, heeft u ook een keer gezien en gehoord, toch? Of in ieder geval kunnen zien of horen. Want al die geschiedenissen staan opgeschreven in dit boek, de Bijbel. En zeker ook in de psalmen. Laat ik het daarom zo vragen. Bidt u bij een opengeslagen Bijbel? Dat is wat Habakuk ten diepste doet. Al biddend ontdekt Habakuk wie de Heere is. Wat hij in het verleden heeft gedaan. En wat hij in de toekomst zal gaan doen. Ik bedoel, dat God zich openbaart, vers 3 tot 7. Dat deed hij in het verleden. En dat doet hij nog. En dat God strijdt, vers 8 tot 12. Dat deed hij in het verleden tegen de farao. Maar dat zal hij ook doen tegen de Galdeën. En dat God overwint, vers 13 tot 15. Hij deed het in Psalm 68 en hij zal het doen in de toekomst. En al biddend gaan Habakuk's ogen ervoor open. Dat God zegt, ik ben gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En zo kan Habakuk straks aan het eind van dit gebed toch zingen en van vreugde opspringen in de Heere. De Heere, ik ben die ik ben. Ik zal doen zoals ik zo vaak gedaan heb. En zo ontdekt Habakuk door Gods geest. Ik heb er genoeg aan dat ik weet wie de Heere is. Wie mijn God is. En u? En jij? Kijk, ik dacht altijd, bidden is vooral vragen. He, Heere, wilt u helpen met dit? Wilt u zorgen voor dat? Heere, wilt u dit? En voor je het weet ben je aan het winkelen, zei iemand. Dat vond ik wel treffend gezegd. dit erbij, dat erbij, zus erbij, zo erbij. Alleen is dat bidden. Nou, je mag wel vragen om hulp, natuurlijk wel. Alleen als dat het enige is wat u onder bidden verstaat, dan is het wel heel arm. Want bidden is ten diepste zicht krijgen op wie de Heere is. Opdat we zullen leren, de Heere is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En daar heb ik genoeg aan en daar kan ik het mee doen. Gemeente, en daarom nog een keer die vraag. Bid u zo? Nee, ik vraag niet of u een openbaring heeft gehad, net als bij Habakuk. Maar heeft u al biddend bij een opengeslagen Bijbel ontdekt wie de Heere is? In zijn heerlijkheid. In zijn verlossing. In zijn genade. En in zijn kracht. Heeft u hem zo persoonlijk al leren kennen? Dat is een belangrijke vraag. Of belangrijke vraag, dat is een beslissende vraag vanavond. Want kijk, anders gaan we straks bidden om voorspoed en welvaart. Hè, ook weer voor de aankomende week. Maar ja, dat is dan alles. Een tijdje voorspoed hier op aarde. En er hoeft een ongeluk te gebeuren en het is klaar. Een brand misschien en uw bedrijf is weg. Een slecht seizoen en geen opbrengst. Of erger, u blaast op een dag de laatste adem uit en moet alles achterlaten. En dan? Maar Habakuk ontdekt biddend, ik heb mijn God en dat is genoeg. En daarom zal ik me niet verkijken op voorspoed. En daarom verkijk ik me ook niet op tegenspoed. He, maar zoals zondag 10 zei en we vanavond beleden, in voorspoed kan ik dankbaar zijn. In tegenspoed geduldig. En in alles wat me nog toekomt, heb ik een goed toevoorzicht op mijn getrouwe God en Vader. Zoals hij in het verleden zorgde voor zijn volk, zo zal hij vandaag de dag ook zorgen voor zijn volk. Of ik het nu zie of niet. En van deze godsopenbaring, vanuit deze godsopenbaring kan Habakuk gaan zingen. En dat is het derde. Een lied vanuit de hoogte. Want inmiddels is Habakuk aan het einde van zijn gebed gekomen. De situatie is niet anders geworden. De spanning is nog net zo groot. De oordelen komen eraan. Habakuk steekt zijn hoofd niet in het zand, maar met een heldere blik op de Heere gaat hij zingen. Vers 6, 17. Alhoewel de vijgenboom niet in bloei zal staan, er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, de velden geen voedsel voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, en dat er geen rund in de stal mee wezen zal, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Wat een lied, hè? Ongekend. Want denk je even in. Het Joodse volk is in die tijd echt een landbouwvolk. Er is geen industrie. Er zijn geen grote voertuigen. Geen vliegtuigen om vanuit het buitenland voedsel te halen. Nee. Een gewone Israëliet moet het hebben van zijn akker. Die moet het hebben van zijn dieren. Die moet het doen met de opbrengst van de bomen. Maar Habakuk kijkt op zijn akker en hij ziet niets meer. Hij loopt naar zijn stallen, alles weggeroofd. Hij kijkt naar zijn bomen, omgehakt. De boer wordt hier in het hart van zijn bestaan getroffen. Geen eten, geen drinken, geen verkoop, geen inkomsten. Niets meer. Ja, en het gaat zelfs nog een stap verder, want Habakuk zingt dit als een oud-testamentische profeet. Begrijpt u? Juist in het Oude Testament wordt voorspoed verbonden aan zegen en tegenspoed aan vloek. Daarom lazen we ook een stukje uit Leviticus 26. Daar zegt de Heere, indien u mijn geboden zult houden, dan zal het land zijn opbrengst geven, dan zullen de bomen hun vrucht geven, u zult brood eten tot verzadiging. Maar als u niet naar mij luistert, dan zal het land geen opbrengst geven, de bomen op het land geen vrucht dragen. Ik zal uw vee uitroeien. We lazen het. Voelt u? Het gaat hier in Habakkuk 3 niet over slechts voorspoed en tegenspoed. Niet over een goed jaar en een slecht jaar. Het gaat hier over zegen en vloek. Habakkuk zegt, als heel dat vloekgedeelte uit Leviticus 26 wordt voltrokken, als u komt in uw toren, als u uw gerichten uitvoert, ik zal nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. In een lofzang zingt hij het uit. De Heere, Heere is mijn sterkte. Hij zal mijn voeten maken als die van de hinden. Hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Midden in de crisis klemt Habakkuk zich vast aan zijn God en kruipt hij weg in de psalmen. Kijk maar, dat viel me op. Habakkuk bedenkt die woorden niet zelf. Hij citeert hier letterlijk Psalm 18. We begonnen de diensten mee. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden. Licht en snel. Hij zal mij doen treden op mijn hoogten, zodat niemand me kwaad kan doen. Habakkuk weet zich geborgen bij zijn God. En hij klemt zich vast aan de psalmen. Het is de taal van zijn hart. De taal van zijn leven. De taal waarmee hij de nacht in kan. Habakkuk kruipt weg in Gods eigen woorden die hij ontvangt in het psalmboek. Maar, zegt u, ja, mooi dat Habakkuk dat zo kan zingen. Maar hoe kan ik dit vanmiddag leren zingen? Want ik hoor je preken over oordeel, ik huiver ervan. Ik hoor je preken over bidden om ontferming, maar hoe weet ik dat de Heere dat gebed verhoort? Nou, zit u daarmee vanavond? Hoor dan eens wat Habakkuk zegt. Ik vind dat zo schitterend. Luister. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. Hoort u? Luister iets scherper. Ik zal mij verheugen in de God van mijn Yeshua. Dat staat er letterlijk in het Hebreeuws. In de God van mijn Yeshua. De God van mijn Jezus. Gemeente, daar gaat het naartoe in deze wereld. Naar de diepste crisis in deze wereld. Het oordeel op Golgotha. Kijk maar, wat ziet u hem liggen? Matteüs 26, vers 27. U moet dat thuis maar nalezen. Samen met zijn discipelen eet hij nog één keer het brood. Geniet hij voor de laatste keer van de vrucht van het veld. Hij neemt de wijn. Geeft het zijn discipelen en hoor wat hij dan zegt. Ik zeg u dat ik de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Hoort u? Jezus drinkt de vrucht van de wijnstok niet meer. De nacht van het oordeel is aangebroken. Maar zingend gaat hij het tegemoet. Matteüs 26, vers 30. Daar staat, en toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. De lofzang, Psalm 113 tot Psalm 118. Met de taal van de psalmen treedt hij het oordeel tegemoet. Richting de Olijfberg. Richting Golgotha. En ziet u hem hangen? Vastgeslagen aan een hout. Eens zei hij het. Ik ben de ware wijnstok. Maar de wijnstok bloeit niet meer. Brengt geen vrucht meer voort. Naakt hangt hij aan een hout. Hij heeft niets meer. Helemaal niets meer. Geen vreugde. Geen hel. Geen God meer. In de totale Godverlatenheid hangt hij tussen hemel en aarde. Maar hoor, hoor wat hij zegt. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Psalm 22. Terwijl hij niets meer heeft, klemt hij zich met psalmwoorden vast aan zijn God. Mijn God, mijn God. Maar zijn God blijft stil. De ware wijnstok bloeit hier dood. Nog één keer horen we zijn stem. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Psalm 31, vers 6. Hij sterft met de psalmwoorden op zijn lippen. En zo gaat hij onder in het oordeel van God. Weet u waarom? Gemeente, weet u waarom hij hieronder gaat in het oordeel van God? Dat is zo diep. Omdat de Heere Habakuk's gebed verhoort. Uw werk, Heere, behoudt het in het leven. Denk in uw toorn aan ontferming. Hier op Golgotha laat de Heere zijn werk in leven. Opdat hij vanavond in ontferming zou omzien naar u en jou. Hoort u dat? Hier op Golgotha laat de Heere zijn werk in leven. Opdat hij vanavond in ontferming zou omzien naar u en jou. De Zoon van God gaat onder in het oordeel. Opdat hij vanavond zou omzien in ontferming naar u en jou. Wat een liefde, hè? Wat een genade. Wat een ontferming. Wat een God, hè. Gemeente, en daarom nog een keer de vraag waar ik de preek mee begon. Zingt u dit lied mee? Nee, het is vanavond niet de vraag of u het hard zingt of zacht. Vanavond is de vraag, heeft u genoeg aan de Heer? Heeft u genoeg aan Jezus? Zo niet, dan hoop ik dat u in het leven wat voorspoed ervaart. Wat meer hoop heb ik u niet te bieden. Integendeel, dan zult u op de dag van het oordeel wegzinken in een diepe wanhoop. Maar als u genoeg heeft aan Jezus, dan verzeker ik u dat het in uw leven goed zal komen. Zelfs als de dag van het oordeel aanbreekt. Vast en zeker. Want als er iemand zijn werk in stand houdt, dan is het deze God. En als er iemand aan zijn belofte denkt, dan is het de Heere. En als er iemand voor zijn kinderen zorgt, dan is het de Vader van Jezus Christus. Echt waar. Jongens, dat zeg ik ook tegen jullie. Als je de Heer Jezus hebt, dan heb je alles wat je nodig hebt. Voor nu en voor eeuwig. Ook al zal de vijgenboom niet bloeien. Begrijp maar goed, we gaan straks bidden of het anders mag zijn. Of de Heere zegen wil geven en voorspoed. Zeker. Maar zelfs als de wijnstok zonder vrucht zal blijven. Als er geen rund meer in de stal zijn zal. Al krijg ik ontslag op mijn werk. Al blijft mijn portemonnee leeg. Al zal ik op een dag de laatste adem uitblazen. Al zal God me deze week voor het gericht dagen. Dan weet ik nog dat het goed gaat. Want dan zal hij in zijn toren aan ontferming denken. Dan zal deze God aan Golgotha denken. Dan zal hij in het oordeel naar zijn Zoon kijken. Hij die zo diep is afgedaald. Zodat de diepst ongelukkige vanavond. Zodat de diepst gevallen zondaar. Zodat hij die kan optillen. Heel hoog kan optillen. Op een hoogte zetten. Heel hoog in de hemelse heerlijkheid. Gemeente, zo leeft Habakuk van het nochtans van het geloof. Nochtans. Dat is echt een geloofswoord. Hier draait het hele geloof om. Want nochtans, dat is het tegenovergestelde van omdat. Hè, of en dus. God is goed, dus hij zal wel zorgen. Hè, ik geloof in God, dus ik vertrouw erop dat het allemaal goed komt. Gemeente, Habakuk leeft van het nochtans van het geloof. Ik zie er niks van. Maar nochtans zal ik zingen. Ik zie het tegendeel, maar nochtans geloof ik dat het de goede kant op gaat. Ik begrijp de weg niet die God met me gaat, maar nochtans hoop ik op hem. Ik zie mijn heiland naar het kruis gaan en nochtans klem ik me aan hem vast. Waar je zo'n nochtans geloof leert? Hier, in Gods huis. Kijk maar, dat is het laatste hoor. Maar het laatste zinnetje van Habakkuk 3. Voor de opperzangmeester op mijn neginoot. Habakkuk heeft zijn woorden uitgesproken. Hij geeft het aan de opperzangmeester en zegt, nou, als jij er nu muziek onder zet, dan kunnen ze het blijven zingen en bidden. Dan blijft het bewaard, zodat jongeren en ouderen het kunnen zingen en leren en meebidden. Tot in 2024 toe. En zo liggen die woorden vanavond voor ons. Bewaard gebleven, zodat we deze woorden kunnen meebidden. En daarom zou ik zeggen, neem nu deze woorden de aankomende tijd mee. Leg dit Bijbelgedeelte open op uw nachtkastje. En leer deze woorden desnoods uit uw hoofd. En bid of de Geest ze toepast in je hart. Zodat je het met Paulus leert meezingen en meebidden. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Wij zijn geacht als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan verzekerd. Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordigen, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Amen. Laten wij samen danken en ook bidden. Heren in de hemel, wij danken u dat u zichzelf onder de verkondiging van het woord weer openbaarde. Wij danken u dat u de God van het heil bent, de God van de heiland, de God van Jezus Christus. Heren Jezus, wij danken u dat u zo diep afdaalde in de wereld van Habakuk, in de wereld waarin wij leven, zodat u ons vanavond op een hoogte kunt zetten. Heilige Geest, wij danken u dat u geloof schenkt. Als het aan ons ligt, zouden we het bij de minste tegenslag opgeven. Maar u schenkt geloof dat zich in de tegenslag des te vaster klemt aan de God van het heil. Wij bidden ook, werk dit geloof in het leven van ons allen uit. Wij bidden voor alle die dit geloof niet hebben en kennen. U weet waar ze zitten. U weet wie het zijn. Grijp in en bewaar ons ervoor dat we doorleven zonder Jezus. Dat is nu al leeg en zinloos. En eindigt eens in een diepe wanhoop. Maar in Jezus zijn we veilig en geborgen voor tijd en eeuwigheid, in voorspoed en tegenslag, in leven en sterven. Heren, wij bidden. Schenk dat geloof aan ons allen. Heren, wij kregen onder de verkondiging van uw woord een blik in het verleden, om te zien hoe u in de toekomst zal werken. U bent gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Zoals u sprak en werkte in het verleden, zo doet u in het heden. Zo zal u doen in de toekomst. En daarom is er voor ons ook alle reden om onze gebeden voor u neer te leggen. Gebeden voor geestelijke zaken, maar ook voor aardse en materiële zaken. In de preek hoorden we over de vijgenboom en de olijfboom. We hoorden over runderen en stallen. Wij hoorden over allerlei zaken die een Israëlitische boer nodig had om in leven te blijven. Zo maken we ook onze dagelijkse behoefte aan u bekend. We bidden om voorspoed, om zegen. Wil het werk dat we doen zegenen. Heren, we bidden het met die bekende woorden. Geef heden ons dagelijks brood. Wij bidden dan ook voor alle die werkzaam zijn in de agrarische sector en visserij, om ons land en andere delen van deze wereld te voorzien van voedsel. Laat er op de juiste tijden regen zijn en droogte, zonneschijn en schaduw, wil temperaturen geven die nodig zijn voor goede oogsten en groei op het land. Heren, we bidden ook om bewaring in al het werk dat we doen. Heren, we bidden u in het bijzonder ook voor hen die weten wat het betekent als de vijgenboom niet meer bloeit. Die weten wat het is als de stallen leeg zijn. En op welke manier dat in ons leven dan ook zo is. Gedenk alle die daarmee te maken hebben met tegenslag. En doe ons in het bijzonder merken en ervaren. Al zal de vijgenboom niet bloeien. En als die niet meer bloeit. Al zal de opbrengst van het land er niet meer zijn. Nochtans zal ik mij verheugen in de God van mijn heil. En dat verheugen betekent misschien geen grote lach op het gezicht. Maar een vrede in het hart. Heren, doe het. We bidden u voor de kerk. We bidden u voor de gemeente hier op Urk. We danken u dat er hier al vele jaren een gemeente samenkomt rondom uw woord. En we vragen, houd uw gemeente in leven. We bidden ook voor het kerkverband waartoe we behoren. Werk krachtig met uw geest, Heren, opdat uw woord weer leidend en gezaghebbend zal zijn en blijven. Schenk een opwekking in ons land, ook in onze kerk. We bidden u ook in het bijzonder voor hen die vervolgd worden omwille van uw naam. Houd ze vast. Gedenk uw volk Israël. Wees bij ze in de voortdurende strijd die ze hebben te voeren. Sterk, ook als spanningen allemaal verder op lijken te lopen. Heren, we beleden met zondag 10 dat u alle schepselen met uw hand onderhoudt. En dat geldt toch wel in het bijzonder voor uw eigen volk. Onderhoud dit volk, Heren, bewaar dit volk. Bescherm ze en zegen dit volk, boven alles met die zegen, dat ze Jezus zullen erkennen als de Messias, die gekomen is en die staat te komen. Heren, we staan op het punt om een nieuwe werkweek in te gaan. Help in al het werk dat wacht. Geef kracht in het werk, geef wijsheid in de studie, geef geduld in de opvoeding, geef trouw in alles wat we doen. En werk met uw geest, dat we levende getuigen zullen zijn van u en uw genade. Heren, we gaan weer naar huis. We hebben veel om te bidden. Maar met alles dat we bidden, bidden we boven alles dit. Uw werk, Heren, behoud dat in het leven. Laat uw koninkrijk doorbreken. Ook al zou het gepaard zijn met jaren van oordeel en armoede, we kunnen er slechts amen op zeggen. Wij hebben ons van u afgekeerd in het paradijs. Wij keren ons nog iedere dag van u af. Als land en als volk, als kerk en ook persoonlijk. Eigen wegen gekozen, maar daarom bidden we. Gedenk in uw toren aan ontferming. Denk aan uw genade. Zie ons en onze kinderen aan in het kostbare bloed van uw Zoon, Jezus Christus, opdat we als gemeente, ouderen en jongeren veilig zullen zijn, beschermd zullen worden, zodat we allen op de grote dag van het gericht zullen zingen. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden. Hij doet mij treden op mijn hoogten. Hij brengt me boven in het Vaderhuis, voor eens en voor goed. Heere, doe het in uw ontferming, in uw genade, om uw Zoons Jezus wil. Heere, zo leggen we al onze gebeden voor u neer en bidden alles, alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 42, vers 5 en 7. We besluiten deze dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij, al de eer. Amen.